Ik heb ontzettend naar uitgekeken om vanavond in jullie midden te zijn. Toen ik de vorige keer inderdaad op weg was, na 4 uur rijden, was ik bij Zwolle aangekomen. En ik dacht, ik ga het niet meer redden. Dat was ook het enige keer dat ik moest lijden om Christus. Dat ik schipbreuk aan het lijden was. Dan weet ik het wat allemaal. Ondergesneeuwd, honger, dorst, getroffen door alles. En toen kon ik niet anders dan halverwege omdraaien. Maar vanavond zal niks mij tegenhouden om te spreken over de beloftes van God. En als ik het heb over de beloftes van God in ons leven, dan ben ik hier vol strijdlust. En eigenlijk wil ik de leugen en de duisternis de oorlog verklaren vanavond. En ik kijk er echt naar uit om door mijn leven met je te delen, door te lezen uit het woord van God, dat een ieder van ons naar huis mag gaan. Opnieuw beseffende, ademende de beloftes van God. Als God ons zijn promise geeft en zijn koninkrijk van eeuwigheid tot eeuwigheid waar geen einde aan komt, als dat ons DNA wordt, man, dan is er geen sneeuw, geen zon of niks wat ons ervan zal weerhouden om de Heere te dienen. Hey, ik werk in het ziekenhuis en ik wil beginnen met een verhaal wat zich laatst afspeelde tijdens mijn werk. Ik hou van actie en spanning. Nog meer mensen die een beetje van actie houden. Ook hier in Groningen, heel goed. En ik werk op een spoedeisende hulp. Dus ik hou van alles wat met bloed te maken heeft. Wat spettert, wat scheef staat, wat eraf ligt. Daar moet je mij voor hebben. Dan sta ik meestal wel vooraan. Ja, dat vind ik leuk. En ik had een keer in een dienst waarin het ontzettend druk was. En ik had nog niet eens gegeten. Ik had 10 uur gewerkt zonder pauze. Omdat de wachtkamer vol zat. Ambulances op en af. Was gekkenhuis. Ik was zagrijnig. Zijn jullie wel eens zagrijnig? Jullie niet? Allemaal heilig hier. Nou, ik wel. Ik was niet om te genieten. En alsof mijn ellende niet compleet was, kwam ook nog eens de ambulance binnen. Ze hadden een man gevonden bij een park. Die was dronken, hartstikke dronken op de straat. En ze dachten, ja, we moeten hem toch ergens mee naartoe nemen. Hij lag naast zijn auto, levensgevaarlijk. Dus ze namen hem mee naar de spoed. Maar ja, hoe graag ik ook deze man zou willen helpen op een spoedeisende hulp, kan ik niet zoveel voor hem doen. Want zijn probleem, zijn strijd, is niet iets wat ik op de spoed in een uur oplos. Maar ja, wat moet ik, dacht ik met hem. Leg hem maar in een van de kamers, ik ga zo wel even kijken. Want ondertussen, in de kamer daarnaast, daar spetterde bloed, daar werd gegild. Ja, weet je wel, dat is veel leuker. Nou, voor ik het wist, was het 12 uur in de nacht. Ik was uitgelopen, hongerig, dorstig, zagrijnig. Mijn laatste verslaglegging aan het afronden. En toen herinnerde ik mij opeens dat die man er nog lag in een van die kamers. Dus ik ging naar hem toe. Ik ging naast hem zitten. Ik zei, meneer, wat kan ik voor u doen? Hij vertelde dat hij graag een overnachting wilde en dat hij de volgende dag wel verder zou gaan met zijn leven. Maar hoe graag ik het ook zou willen. Zonder medische indicatie zei ik kan u helaas niet opnemen, dus u zult echt naar huis moeten. Maar ja, hoe kom je thuis? Het was inmiddels volgens mij 1 uur, de bussen reden niet meer. Hij woonde in een andere stad ernaast. Ik zei, ik kan wel taxi voor u bellen. Hij zei, ik heb geen geld en wat schulden, dus de taxi gaat mij niet meenemen. Maar ja, hoe graag je ook zo'n man wil helpen, hij zal toch echt wel moeten vertrekken. En terwijl de verpleegkundige druk ging uitoefenen, want we hadden de kamer nodig, dus hij moest er weg. Ik liep terug naar mijn plaats om de verslaglegging daarvan te doen. En ondertussen ga je dan de beveiliging bellen om die man uit te zetten. Toen hoorde ik een stem, diep van binnen, terwijl ik daar zat. En die stem zei, Gor, waarom neem jij hem niet mee naar huis? Dus ik keek om me heen. Ik denk, nee, ik ga doortippen. Ik denk, no way, weet je wel. Ik dacht, ik hoor stemmen, pilletje, weet je wel. Ik denk, no way. En opnieuw een tweede keer hoorde ik heel duidelijk diep van binnen. Ja, maar waarom neem je, jouw dienst zit er toch op? Jij gaat zo naar huis. Waarom neem jij hem niet mee? En ik keek opnieuw om me heen. Ik dacht, dit kan de Heere niet zijn. Ik heb vandaag amper gebeden, niet gebeden. Ik ben zagrijnig. Geen stille tijd gehad. Geen holy worship. Helemaal niks ervan. En opnieuw ervoer ik een derde keer. Jij bent toch die prediker die van de podia zijn long uit zijn lijf preekt dat we anders zijn. Dat we een boodschap hebben voor de wereld. Dat er een belofte is op ons leven. Jij bent toch degene die vertelt dat we anders zijn. En nu doe je niet anders dan de protocollen, de collega's, gewoon wat je geleerd is waarvoor je betaald wordt. Als je nu niet met je luie kont van die stoel afkomt. En het probleem oplost op een koninklijk, goddelijk manier. Met een andere cultuur, een koninklijke cultuur. Heb je geen recht van spreken meer. Dus ik stond op met knikkende knieën. Ik liep naar die man. Ik zei tegen de verpleegkundige, weet je wat ik doe? Ik zei, anders neem ik hem wel mee. Ze keek naar hem, ze keek naar mij. Ze zei, weet je het zeker? Want ondertussen had die beste man in zijn dronken bui helemaal over zichzelf heen gekotst. Hij had zijn behoeftes in zijn broek gedaan. Het stonk, het zag er niet uit. Ik dacht, Heere, red mij. Als hij toch terugkomt, Jezus, is dit het moment, dacht ik. Vroeg of laat gaat het toch gebeuren, laat het alsjeblieft nieuw zijn. Want hoe krijg ik hem in mijn auto, dacht ik, help. Toen kwam ik op een idee en we dachten, naast onze spoed hebben we de operatiekamers, daar hebben we van die blauwe pakken, weet je wel. Dus ik dacht, we kleden hem gewoon om. En hij kreeg zo'n blauwe broek, een blauwe hes, een muts op zijn hoofd, een mondkap voor zijn mond. Hij is nog nooit zo steriel geweest in zijn leven, weet je wel. En toen kon hij mee. Ik ging me omkleden, we reden weg, hij zat naast me. En toen vroeg ik aan hem, ik zei, wat is je naam? Want nu was het opeens niet meer van dokter naar patiënt, maar van man tot man, van hart tot hart. Ik vroeg aan hem, wat is je naam? Hij zei, Marcus. Marcus was zijn naam. Ik richtte mijn binnenspiegel op hem. En ik zei, Marcus, kijk eens in de spiegel. Is dit het leven waarvoor je geboren bent? En hij begon te huilen. Hij zei, wat moet ik anders? Mijn vrouw heeft me verlaten, mijn kinderen zie ik niet meer. En hij vertelde dat er geen hoop is, geen doel, helemaal geen nut voor mijn leven. Hij zei, waar ik vandaan kom, waar ik naartoe ga, het heeft ook allemaal geen zin. Geen belofte, geen hoop, geen licht. Eén stukje drama en ellende, niks snappen. Dus greep hij maar naar de verdoving, naar de fles. Hij zei, iedereen heeft me toch verlaten. En toen kon ik zeggen, ja, maar niet iedereen. Ik geloof dat er een God is in de hemel. Ik geloof in de naam van Jezus Christus. En dat Hij ons nooit verlaat. Dat we zijn naam kunnen aanroepen om redding te vinden. Ik werd steeds enthousiaster en enthousiaster. En ik vroeg hem, ken je Jezus? Ik zei, heb je iets van de Bijbel, christendom gehoord? Vroeger, zondagschool. Hij zei, nee, mijn ouders waren boeddhistisch. Ik ben boeddhistisch opgegroeid. Nou, ik zei, Boeddha heeft je niet echt ver gebracht. Weet je wel, of wel soms. Ik dacht, ziet er niet echt, vervalt best uit. Weet je waarom? Omdat Boeddha dood is. Ligt ergens begraven op Bali, je kan zijn graf bezoeken, maar mijn Jezus leeft. En ik zei, mijn Jezus heeft een belofte voor een ieder die zijn naam aanroept. Mijn Jezus heeft hoop voor een ieder die geen hoop meer heeft. En ik werd steeds enthousiast dat ik denk, hij moet het evangelie horen, weet je wel. Ik denk, ik moet tijd rekken. Ik ging steeds langzamer rijden. Bij de rotondes ging ik 2 keer, weet je wel. Blah, werd hij misselijk. Ik denk, oh, dat is geen goed idee met iemand die net uit een dronken bui komt. En uiteindelijk vertelde ik hem over schepping en over hoe de mens wegging en dat Jezus naar de aarde kwam en dat hij een belofte gaf. En dat wat er ook gebeurt, zijn woord blijft staan. Anyway, toen kwamen we aan bij zijn huis. En terwijl we daar stilstonden, mijn auto draaide een beetje stationair. Hij keek naar mij en hij zei, leer mij bidden. Hoe doe ik dat? Ik legde mijn hand op zijn schouder en ik begon te bidden. En het was alsof de hemel de aarde raakte op dat moment. En ik kreeg woorden van God, woorden van hoop, van genezing, van herstel. Van een belofte die de God heeft voor ons, voor mensen. En toen hij uitstapte, zijn tranen afveegde en verdween richting zijn huis in de duisternis in de nacht. Weet je, toen keek ik terug zelf in de spiegel. En ik keek terug naar de spiegel en ik zei, Heere, hoe moeilijk is het? Hoe moeilijk is het voor een mens om te leven zonder hoop? Om te leven zonder uw beloftes? Laten we eerlijk zijn, het leven is zo hard. En ik moest terugdenken. Terugdenken naar hoe ik ooit, net als deze beste Marcus, moest leven. Met de strijd van het leven. Momenten dat er geen hoop meer was en dat ik nu hem daarover kon vertellen. En het enige verschil, lieve vrienden, waar ik het vanavond over ga hebben. Het enige verschil tussen iemand die God kent en hem dient. En iemand die God niet kent en hem dient. Weet je, het verschil is niet dat je gespaard blijft voor de ellende. Het verschil is niet dat je niet verlaten wordt. Dat je niet ziek wordt. Dat je geen verliezen leidt. Nee. Maar het verschil is dat er een belofte is over jouw leven. Het verschil is dat je ondanks de verliezen, ondanks ziekte, ondanks dat je verlaten wordt, mag weten dat jouw weg, jouw route, samen met God leidt tot de eeuwigheid naast Hem, bij Hem, in het hemel, in het paradijs, waar geen traan zal zijn. Dat is de belofte die we hebben, maar onze belofte wordt continu bedreigd. En vanavond ga ik daar het over hebben, want de meeste van jullie die komen langer in de kerk dan ik. Ik ben niet kerkelijk opgegroeid. Ik heb geen zondagsschool gehad. De meeste van jullie weten de beloftes van God beter dan ik. Maar wij worden dagelijks bedreigd in onze kennen en geloven van zijn beloftes. Want elke situatie daagt je weer uit. Oh ja, waar is je God dan? Oh ja, laten we eens kijken of je stand houdt met je geloof als je getroffen wordt door de ellende van het leven waarin we leven. En ik ga lezen met jullie het verhaal uit 2 Koningen. 2 Koningen 18, 19, 20. Bijzondere hoofdstukken. Dat gaat over koning Hizkia en koning Hosea. Het zijn twee collega's van elkaar die regeren tegelijkertijd. Koning Hizkia die regeert in Jeruzalem, de twee stammenrijk. Hij is 24 jaar oud als hij koning wordt. Terwijl aan de andere kant in het noorden koning Hosea regeert vanuit Samaria. Allebei volk van God. Maar koning Hosea die denkt, moi, weet je wel, een beetje afgoderij moet kunnen. Die laat de mensen doen wat ze willen en die luistert niet naar God en de beloftes van God. Terwijl koning Hizkia daarentegen een jonge vent was, vol van de beloftes en de kracht van God. En over hem ga ik lezen in 2 Koningen 18 vanaf vers 5. Ik ga vandaag meerdere stukjes lezen, maar laten we beginnen met 2 Koningen 18 vanaf vers 5. Hizkia stelde zijn vertrouwen in de Heer, de God van Israël. Nooit, nog voor, nog na zijn tijd is hij geëvenaard door geen van de koningen van Juda. Hij was de Heer toegedaan en heeft zich nooit van hem afgekeerd. Hij hield zich aan de geboden die de Heer aan Mozes heeft gegeven. En dan komt het. De Heer stond hem bij, zodat Hizkia alles wat hij ondernam tot een goed einde bracht. De Heer stond hem bij. Hij wist wat zijn voorouders hadden gezegd over de God van Israël. En toen hij koning werd, dacht hij, alle afgoden moeten weg uit mijn koninkrijk. Elk ander bron van geloof voor mensen, bron van bescherming, moet weg. Want wij vertrouwen alleen de Heere. Hij was heel radicaal. En de Heer stond hem bij. En Hizkia, alles wat hij deed, lukte. Wat een man was dat. Wauw. Terwijl koning Hosea daar niks van moest hebben. En die twee, terwijl ze allebei Israëlieten waren, werden gescheiden. Het was twee koninkrijken werden ze. Maar dan, allebei de koningen werden bedreigd. Bedreigd door een groot machtig leger, Assyriërs. En die kwamen, die belegerden de hele regio. Hebben jullie wel eens film Troy gezien? Ja toch? En kennen jullie dat scène, zeg maar, dat ze allemaal aan land komen, dus dat ze met schepen al komen, dan dichter bij de muren van Troy komen, dat het als het ware zwart wordt van massa, van Grieken en al die volkeren. Kennen jullie dat? En dat ze daar op de muur staan kijken, volgens ik, nou, zoiets moet het zijn geweest. Want koning Sanhedrin heette volgens mij de beste man van Assyrië, die komt met een gigantisch leger op ze af. En dan sta je daar. Dan sta je daar als iemand die in God gelooft en als een andere koning die niet zijn vertrouwen in God stelde. Allebei hadden ze dezelfde beloftes als nakomelingen van Abraham, Isaac, Jacob en al die dingen meer. Allebei hadden ze dezelfde woorden van God gehoord. Allebei waren ze gekozen, geroepen door de Heere. Maar koning Hosea die dacht, ik moet hulp hebben. En waar ging hij zijn hulp zoeken? Hij ging een bondgenootschap sluiten met Egypte. Uitgerekend Egypte, terwijl ze bevrijd waren uit Egypte. Terwijl juist God moest ingrijpen om ze weg te leiden uit Egypte. Hij ging terug, hij ging grijpen naar het aardse zekerheid. Hij dacht, Egypte is machtig, ze gaan me helpen. En als resultaat werden de 10 stammen onder leiding van Hosea vernietigd en meegenomen als krijgsgevangenen, als ballingen. En het grappige is dat zijn reflex van deze gast, Hosea, is eigenlijk heel natuurlijk wat wij ook doen. Als wij bedreigd worden, dan zijn we geneigd om terug te vallen naar onze aardse zekerheden, om te bedenken dat we het zelf kunnen oplossen. En dan proberen we bondgenootschappen te sluiten met alles en iedereen. En heel vaak vergeten we dat wij de Heere God hebben, de Almachtige. Daarentegen koning Hizkia, die dacht, bedreiging, no way, dat wij ons bang gaan laten maken door een of andere machtig leger. en hij weigerde om te luisteren naar de Assyriërs. En op dat moment, omdat hij koppig was en niet wilde vertrouwen, of omdat hij zich niet over wilde geven, stuurde de Assyrische koning een bode, zo'n boodschapper. Weet je wel, zo'n mannetje die naar voren komt, zo'n rol uitrolt en begint voor te lezen. Zit al voor je? En zo'n mannetje die komt dan onder de muur, terwijl daar het volk geschrikt staat te kijken. En Hiskia heeft ondertussen ze een beetje pep talk gegeven van, wees niet bang, want wij hebben de God van Israël. Hij staat aan onze zij. Het gaat helemaal goed komen. En hij probeert zich groot te houden, maar ondertussen de schrik in zijn ogen. Want zo'n groot machtig leger, no way dat ze weerstand konden bidden. En dan komt zo'n mannetje, weet je wel, zo'n klein mannetje, die doet dan zijn hoe noem je dat, zo'n rol open, dan leest hij voor. Dan zegt hij tegen het volk, in 2 Koningen 18 nog steeds, vanaf vers 29... Dit zegt de koning van Assyrië, laat u door Hiskia geen rad voor ogen draaien. Hij is niet in staat u uit mijn greep te bevrijden. Laat hij u niet verleiden uw vertrouwen te stellen in de Heer. Als hij beweert, de Heer zal vast en zeker ons redden en deze stad zal niet in de handen vallen van de koning van Assyrië, luister dan niet naar hem. En dan gaat hij door, want kijk eens naar al die andere volkeren die we veroverd hebben. Luister niet naar de Heere, naar zijn beloftes. Lieve vrienden, dit is wat vandaag de dag nog steeds gebeurt. Vandaag de dag krijgen wij nog steeds brieven, ik maak het even symbolisch, boodschappen, nieuws te horen. We worden geconfronteerd met situaties die zeggen, vertrouw niet op die God van jou. Kijk eens naar de wereld om je heen, naar de ellende waarin je leeft. Waar zijn de beloftes van God? Het lijkt alsof zijn koninkrijk gevallen is. Het lijkt alsof God niet meer op de troon zit, alsof hij niet meer regeert. En als we dit soort boodschappen krijgen, en die krijgen we allemaal. Als we dit soort situaties meemaken, dat maken we allemaal mee. Dan zakt soms de moed in je schoenen, dan denk je, wat moet ik doen? Hoe kom ik hier ooit nog uit? En het volk raakt in paniek, en ik snap dat. Laten we eerlijk zijn. En terwijl iedereen in paniek is en Hiskia de brief ontvangt, de boodschap ontvangt, hij leest dat. Hij leest dat vol schrik. Hij hoort dat aan, hij ziet het aan en alles in hem schreeuwt uit naar zijn God. Hij had nog diep van binnen meer vertrouwen in de beloftes van God dan in de angst van de dreigementen van het leven. Hij had meer vertrouwen in de beloftes van God in zijn leven dan de situatie waar tegenover hij stond. En hij wist, mijn koning zit nog steeds op de troon, want zijn koninkrijk is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij is nog niet gevallen van de troon. En hij nam de brief, staat er. Hij nam de brief in zijn handen en wat deed hij? Wat deed Hiskia toen hij de brief ontving? Hij nam de brief in zijn handen en hij rende naar de tempel. De plaats waar God was. Hij rende naar de tempel met zijn angst, met zijn schaamte en de paniek in zijn koninkrijk. Wat moeten we doen? En hij rende naar de tempel. Hij ging knielen waarschijnlijk bij het altaar. Bij het kruis, naar de kruis hadden ze toen niet. Jullie kruis staat een beetje ver weg. Maar hij ging in ieder geval naar het altaar. En hij viel daar op zijn knieën. Hij viel daar op zijn knieën en hij las de brief. Hij legde het voor God en hij bad. Hij bad met alles wat in hem was. Uitschreeuwende naar de beloftes van God. En zijn gebed kunnen we lezen in een stukje verder in 2 Koningen 18 vanaf vers 29. Sorry, 2 Koningen 19 inmiddels, een stukje verder. In 2 Koningen 19 vanaf vers 14 kun je lezen zijn gebed en zijn angst. Hij kwam daaraan bij het altaar en staat er in vers 14. Toen Hiskia de brief had gelezen die de bode hem overhandigd had, ging hij naar de tempel en legde de brief daar open neer voor de Heer. En hij bad tot de Heer, Heere, God van Israël, u die op de cherub troont. U alleen bent God van alle koninkrijken op aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Leen mij uw oor, Heer, en luister. Open uw ogen en ziet toe. Hoor met welke woorden Sanherib de levende God hoont. Het is waar, Heer. De koningen van Assyrië hebben andere volkeren en hun landen verwoest en hun goden aan het vuur prijsgegeven. Maar het waren dan ook geen echte goden. Het waren slechts maaksels van mensenhanden, beelden van hout en steen die ze vernietigd hebben. Maar ik vraag u, Heere onze God, red ons uit zijn handen, opdat alle koninkrijken op aarde zullen beseffen dat u, Heer, de enige God bent. Wauw. Wat een gebed is dat. Wat een vertrouwen op de belofte van God is dat. Heer, u bent de enige. Er is geen andere God boven u. En uw koninkrijk is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Red ons, Heere. Kom ons hulp. Kom ons te hulp, Heere. Kom ons ongeloof te hulp. En is dat niet wat wij op ons hart mogen hebben, elke keer als wij voor een uitdaging staan? Is dat niet het gebed die wij mogen bidden als wij geconfronteerd worden met de tranen van alle dag? Is dat niet het vertrouwen die we mogen hebben om uit te schreeuwen, Heere, u bent de enige, de echte. Uw koninkrijk duurt van eeuwig tot eeuwig. Uw beloftes voor mij staan vast. Het maakt niet uit wat de Assyriërs roepen. Het maakt niet uit, Heere. Maar u bent mijn God en u redt mij. En weet je, ik heb ontdekt dat wij uit onszelf te vaak bang worden gemaakt. Hoop verliezen, geloof verliezen. En dat wij uit onszelf, als we dagenlang hebben gebeden, soms lijkt de hemel stil en we zijn moe. We zijn kapot gestreden. Misschien ben je hier vandaag. En je hebt je strijd gestreden en je hebt thuis, even symbolisch gezien, zo'n brief. Zo'n brief waarop staat het nieuws wat jou raakt. Een brief van ziek zijn. Een brief van verlaten zijn. Misschien een afscheidsbrief van iemand. Het nieuws wat je confronteert van alle dag en het raakt je. En je zit hier en je bent stiekem bang. Dat God je niet meer kan redden. Je bent stiekem bang dat Hij niet meer op de troon zit. Dat het te veel is geworden. En je zit hier. En misschien krijg je niet over je lippen om te zingen van zijn grootheid. Misschien krijg je niet meer over je lippen om te belijden dat Hij goed is. En je bent bang wat de dag van morgen gaat brengen. Je bent bang wat de uitslag bij de dokter gaat zijn. Je bent bang omdat je relatie op wankelen staat. Je bent bang. Omdat je baan, je werk op tocht staat. Je bent bang. Omdat je op school gepest wordt en niet meer naartoe wil gaan. Je bent bang. Waar is dan onze God? En terwijl Hizkia daar als een gebroken man, met schrik om zijn hart, misschien wel tranen in zijn ogen, bang is om zijn koninkrijk te verliezen, zijn enige hoop is nog steeds de Heere. En hij schreeuwt uit. Hij kan niet anders. En het bijzondere is, als je het verhaal verder leest, terwijl Hizkia daar is, misschien wel op zijn knieën, ik weet het niet, bij het altaar. Hij zegt, Heere, we hebben geen andere optie dan u alleen. Heere, ik ben bang om naar buiten te lopen. Wat moet ik de mensen zeggen? En hij huilt en hij schreeuwt en hij jankt. En voordat hij volgens mij buiten is, komt Jesaja. Jesaja was een profeet die toen leefde. God had gesproken tegen Jesaja terwijl Hizkia aan het bidden was. En daarom is het zo belangrijk om met je brieven, met je dreigementen, met je angst, twijfel en pijn naar het huis van God te gaan. Naar een plaats zoals deze waar vrouwen, mannen van God zijn die geloof hebben voor jou. Als jij geen geloof meer hebt, zijn hier allemaal Jesaja's en Jeremia's en Jozef's en Jozefina's en weet ik het wie die een woord hebben voor je. En God spreekt door de profeet Jesaja. En Jesaja komt bij de koning Hizkia en hij zegt, dit zegt de Heere van de hemelse machten. Deze stad zal niet in de handen vallen van de Assyriërs. Ik zal hoogst persoonlijk de stad beschermen. En weet je wat God doet? Dan lees je verder, hij stuurt één engel. Misschien wel een stagiair engel, denk ik dan. Weet je wel, zo'n broekie die zegt, mag ik? Die staat daar in de hemel te trappelen, terwijl de hele volk bij dat muur verschrikt staat vanwege de machtige leger. Denkt die engel, mag ik, weet je wel. En de Heere zegt, oké, vooruit, jouw tijd is gekomen, ga maar. En in één nacht, staat er, gaat die ene engel in zijn uppie, fluitend, door het hele leger van de wrede volkeren. En hij slaat ze allemaal kort en klein. 185.000 man, staat er, in één nacht, door een stagiair engel, om zeep geholpen. Dat is mijn God. En je wilt niet weten hoeveel engelen vandaag en morgen en overmorgen klaarstaan om jou en mij te beschermen. Je wilt niet weten hoeveel beloftes God voor ons heeft. En er is niemand, er is niets op deze aarde die ons ervan kunnen weerhouden. Van de liefde en de belofte van God. Het enige is dat Hiskia God was toegedaan met zijn hart, met zijn ziel. Met zijn verstand. Het is een keuze die jij kan maken. Ik sprak gisteren met iemand, een heel intens gesprek over hoe dat ging heel slecht. En die zei, ik bid en God antwoordt niet. Het lijkt alsof het stil is. Maar ik moest helaas zeggen, maar luister. Ken je God wel persoonlijk? Nee. Hij is geen Sinterklaas die we af en toe raadplegen als we iets nodig hebben. Als wij hem niet zijn toegedaan, als wij vol afgoderij leven, vind je gek dat jij zijn stem niet hoort. Maar als jij hem bent toegedaan, als hij koning en heer is over jouw leven, als Jezus jouw leven mag regeren. En koning, weet je wel, hij is niet alleen een ceremonieel koning die bij de openingen mag zijn van bepaalde gebouwen, maar hij moet koning zijn die de regie heeft. Niet alleen maar lintjes knippen, maar regeren in jouw en mijn leven. En dan, lieve vrienden, is dat de belofte die God je geeft vanavond. Niemand komt aan zijn oogappel. Niemand komt aan zijn geliefde dochter en zoon. Dat is een belofte van God. Dat is eentje enthousiast. Weet je, ik ga afsluiten door een stukje persoonlijk verhaal te delen met je. Want dit alles vertel ik nu misschien wel vol passie. Maar het is ook niet makkelijk geweest voor mij om al die brieven van al die koningen daarmee geconfronteerd te worden. Weet je, mijn avontuur in Nederland begon, ik ga kort stukje lezen uit het boek Gelukzoeker. Een aantal mensen hadden hem al gelezen, ze was Groningen bereikt. Dan moet er echt een God zijn, dat is echt een wonder. Als zelfs dit in Groningen aankomt. Heel goed. Weet je, mijn leven begon in Nederland als volgt. We gingen op weg naar een opvanghuis van het leger des heils. Bij de voordeur aangekomen was er een kort gesprek via de intercom tussen de barmhartige Samaritaan die ons op straat had gevonden en de mevrouw aan de andere kant van de lijn. Een rare, vreemde taal dat Nederland. Hoe zou ik ooit die harde, scherpe keelklanken aanleren? Ik hoorde alleen medeklinkers en er leek geen enkele logica in te zitten. Na een dag spreken kreeg je vast keelpijn, zo dacht ik. Dat denk ik nog steeds, maar goed, even terzijde. De intercom zweeg en onze tijdelijke gids draaide zich om. Er was geen plek meer vrij, zeker niet voor een compleet gezin. We zouden buiten moeten overnachten. En terwijl de motregen begon te vallen, kropen we dicht tegen elkaar aan. De eerste nacht in Nederland. Plantsoen met boom, achter treinstation Den Bosch, onze eerste woonplaats. Later, toen de eindeloze rondgang langs de diverse aanmeldcentra, opvangcentra en AZC's begon, bleek het niet eens zo'n slechte keus. Weet je, zo begon ooit ons avontuur hier in Nederland. En vanaf dag 1 dat ik daar lag, ik weet nog goed dat ik een beetje naar boven keek en het was een beetje miserig, een beetje motregen tussendoor, af en toe zag je een ster. En ik vroeg me af of er een God is. En toen heb ik gebeden, als u er bent, dan heb ik u zo hard nodig, hier in een vreemd land. Als er een God is in de hemel, heb ik u zo hard nodig. En ik ging dromen. Ik ging dromen om iemand of iets te worden, om hem te dienen als hij zou bestaan. En vanaf dat moment dat ik hem uitnodigde in ons leven, in mijn leven. En ik werd meegenomen naar kerken, naar plaatsen zoals deze, naar conferenties. En daar hoorde ik over een God die redt, over Jezus die je vriend en je koning wil zijn. En ik sloot een een soort van verbond met hem. Ik zei, Heere, ik wil u mijn leven toewijden. Ik wil uw huis gaan bouwen. Maar wilt u dan mijn huis bouwen? Wilt u dan mij redden? En vanaf dat moment kreeg ik de beloftes van God dat wat er ook gebeurt, zei hij, ik ben bij je. Wat voor dromen je ook hebt die weg zullen gaan, ik ben bij je. En elke keer weer als wij in een uitzetcentrum zaten en we werden uitgezet, we hadden rechtszaak en ik dacht, Heere, spreek door de rechter, laat ons hier een verblijfsvergunning krijgen. En we verloren zaak na zaak. En ik schreeuwde, Heere, waar bent u? En ik weet nog goed dat zo'n bevel komt dat je het land binnen 48 uur moet verlaten. Mijn ouders compleet in paniek. Ik had gelezen over Hiskia. Ik pakte de brief van de IND. En ik kon op mijn knietjes gaan. En ik ging bidden, Heere, red mij. Help mij. Als u er bent, doe iets. En dan kwam weer een soort uitstel. En van uitstel nog een uitstel. En uiteindelijk, jaren gaan voorbij. En soms denk je, Heere, ik ben zo moe gestreden. Hoe vaak nog? Hoe vaak moet ik mijn dromen nog uitstellen? Je kan niks, je mag niks. En elke keer als wij weer zo'n afwijzing hadden, ging ik naar de Heere. En weet je, terwijl we misschien juridisch werden we afgewezen, maar bij God werden we geaccepteerd. Terwijl mijn realiteit zei, zeg vaarwel tegen je dromen, zei God, droom groter dan dat je kan. En hij ging wonderen doen in mijn leven. En ik begon te dromen om een prediker te zijn in een vreemd land, vreemde taal. Ik dacht, kansloos. Met een wonder van God kon ik daarin groeien. Ik droomde om dokter te worden, maar als je uitgeprocedeerd als heelzoeker bent, numerus fixus, weinig plekken, moeilijk toegelaten worden, weet ik het wat allemaal. En God deed een wonder. En vandaag de dag mocht ik Marcus meenemen in mijn auto. En kon ik hem vertellen over de God van wonderen. Dat wat er ook gebeurt, hoeveel mensen je ook hebben verlaten, hoe vaak je ook bent afgewezen, hoe ziek je ook bent, hoe vaak je ook gebeden hebt en de hemel lijkt dicht, er is altijd een belofte van God. Ik zal bij je zijn. Ik zal je niet verlaten. Ik zal je niet alleen achterlaten. En ik wil vanavond je uitdagen. Ik wil vanavond je inspireren, hopelijk. Wat doe jij met de dreigementen en de brieven van de wereld om je heen? Wat doe jij met het nieuws die jou zo raakt? De situatie waarin je zit. Hoe ga jij de zomer tegemoet? Vol angst en schrik? Of is dit het moment dat we met z'n allen onze brieven naar het altaar kunnen brengen? Dat we verlangen naar een woord van God. Dat we verlangen naar een boodschap uit de hemel met een belofte. Ik zal bij je zijn. Mijn hand zal op je leven zijn. Maar ben je ook bereid om je leven hem toe te wijden? Ben je ook bereid om alles af te leggen en Christus te volgen in alles wat er is? Want dan zal zijn hand op je leven zijn. Dan zul je zien dat hij je bij zal staan in alles waar je doorheen gaat. Ik wil de muzikanten vragen om naar voren te komen voor een kort moment van gebed en afsluiting. Weet je, toen de jonge Jozef in Egypte in de gevangenis zat. Hij had allerlei dromen van God, allerlei beloftes. Maar hij zat daar in de gevangenis en hij had niks. En ik identificeer me graag met jonge Jozef in de gevangenis. Omdat hij eigenlijk alles verloren had. Weg van zijn familie, weg van de dromen. Hij zat daar. En de hemel leek stil, laten we eerlijk zijn. Hij had geen hoop. Maar daar was een gebeurtenis dat een bakker en de schenker in de bak komen. Kennen jullie dat verhaal? En de bakker en de schenker die in de gevangenis komen na jarenlange eenzame gevangenisleven van Jozef, stilte in de hemel. Na jaren later komt de bakker en de schenker. En uiteindelijk wordt dat zijn weg naar de farao, toch? De bakker die staat voor brood En de schenker die staat voor wijn. Toch? Profetisch en symbolisch. Het bloed en het lichaam van Christus. En dat is het verschil. Dat in ieder van ons die in de gevangenis kan zitten, geestelijk. De beloftes lijken ver weg. De dromen lijken ver weg. En je weet het niet meer. Je kan het niet meer. Maar daar komt een moment dat de dromen opnieuw werkelijkheid worden. Als het gebroken lichaam van Christus en het gevloeide bloed van Christus in de bak komen bij jou. Dat is onze route naar de Vader. En ik wil bidden met jullie. Ik wil bidden voor jullie. Voor een ieder hier die naar de tempel moet gaan met de brieven, de ellende, de zorgen, de verlatenheid, de afwijzing. Dat je naar de tempel gaat. Naar de altaar. Zegt, Heer, is het Vader? Ik weet het niet. Maar vanavond geloof ik echt dat God een belofte heeft. Als Hij het kan doen. Met één stagiaire engel, veel meer heeft Hij voor jou. Als Hij het kan doen met mij, de vrienden die ik mee heb, we zijn met een team, we allemaal. Wonderen van God gezien in de middel van de strijd. En levend getuigen van wie God is. Dan kan Hij zoveel meer voor jullie doen. Voor jou doen. Laten we een moment nemen van gebed. Een gebed waarin we net als Jesaja misschien wel zeggen, Heere, leen mij uw oren en luister. Zie mij. Antwoord mij. U bent toch de God van de hemel. U hebt de aarde gemaakt. Hier is mijn leven. Hier is mijn strijd. Geef me opnieuw uw belofte wat staat van eeuwigheid tot eeuwigheid. Want uw koningschap wankelt niet, zegt de Bijbel. Er komt geen eind aan uw koninkrijk. Heer, ik spreek uit over al deze mensen en ik bid voor je. Heel bijzonder voor de mensen die vandaag hier zitten. Met boodschappen in hun leven van afwijzing, van onverwerkt verdriet. Boodschappen van ellende. Je weet dat maandag een vervelend dag zal zijn. Omdat je opnieuw belandt in de realiteit. En je weet niet waar je zoeken moet. Nou, vanavond bid ik dat God een nieuwe belofte heeft voor je. Vanavond bid ik dat je net als Hiskia een woord van God zal ontvangen. Een belofte dat de Heere jou zal helpen en redden. Dat de Heere jou bij zal staan. Als dat voor jou geldt en je hebt dat nodig. Je erkent dat. Je hoeft jezelf niet voor de gek te houden. Maar je erkent dat vandaag de dag. Mag ik je dan vragen om je hand op te steken. Dat wij een woord en een belofte en een boodschap hebben voor je. Steek gewoon je hand op de plaats waar je zit. Dat ik het kan zien. Heere God, ik dank u voor al deze mensen die nu hun hand hebben opgestoken. Heer, u kent hun strijd. Ah, ik voel zo met je mee. De strijd die jullie strijden. De Heere ziet het. Al deze mooie mensen. Heer, ik bid dat u vanavond een nieuwe belofte heeft voor een ieder heer. Met de handen in de lucht, Heer, om zich uit te strekken naar een woord van u. Dat Hij een belofte heeft voor je. Je zal niet wankelen, vertrouw op mij. Je zal niet vallen, loop met mij. En als je gevallen bent, weet je, op je knieën sta je sterker. Op je knieën wankel je niet. Zo spreek ik het over je uit. In de naam van Jezus. En terwijl we in gebed zijn, heb ik nog een vraag. Misschien ben jij hier en je hebt je leven nog nooit aan Hem toegewijd. Dat kan. Dat je in de kerk zit. Dat je de liederen meezingt. Maar je hebt je leven, net als Hiskia, niet toegewijd aan Christus. Je leeft niet volgens Zijn woord. Dat vind je moeilijk. Terwijl iedereen in gebed is, wil ik je vragen. Wil jij misschien je leven volledig aan Jezus toewijden? En breken met de andere vertrouwensbronnen en afgoden in je leven. Als dat voor jou geldt, ik ben de enige die kijkt, steek dan even je hand op. Dat ik het zie. Te gek, God ziet je hand, is veel belangrijker. Fantastisch. Heer, ik dank u voor deze mensen. die durven te zeggen, misschien na vaker in de kerk te zijn gekomen, nu wijd ik mijn leven aan Jezus toe. En de belofte is, mijn broer, Hij zal zijn hand op je leggen als je leven aan Hem toewijdt. Niks zal je raken. Hij zal je beschermen. God ziet je hand. Ik zegen je in Jezus' naam. Amen.